Als centrale bank heb je invloed door een dubbele hefboomwerking op de economie, zei Frank Elderson. Dus dat is belangrijk. Frank, jij zit nu tegenover mij.
Ja.
En die invloed hebben wij volgens mij ook nodig, want er zijn toch behoorlijke uitdagingen waar we momenteel voor staan en waar jij je ook hard voor maakt. Zou jij eens kunnen vertellen wat je doet bij de Nederlandse bank en waar jij jou veel voor inzet de laatste tijd?
Ja, zeker. Nou, dankjewel dat ik hier met jou mag praten. Misschien meteen over die dubbele hefboomwerking. En dan is het misschien leuk om iets te vertellen over hoe dat allemaal zo gekomen is. En waarom inderdaad een centraal bankier en toezichthouder over klimaat spreekt. Kijk, hoe ik dat altijd uitleg is dat wij als Nederlandse bank houden toezicht op banken. En op verzekeraars en op pensioenfondsen. En daar zit natuurlijk een heel instrumentarium achter waarin we ook die instellingen ergens toe kunnen dwingen. Hè, met boetes en dwangsommen. Dat doen we natuurlijk liever niet. Dus liever praten we. Maar als het echt moet, dan kunnen we dwingen. Dus over het algemeen luisteren mensen naar ons. En als wij dus in onze gesprekken, in onze speeches, op seminars, aandacht vragen voor het belang van klimaatverandering, dan wordt daar wel naar geluisterd. Dus dat is de hefboomwerking die wij hebben als centrale bank toezichthouder ten opzichte van de onder toezicht staande instellingen, dus banken, verzekeraars, pensioenfonds. Dat is één. Maar je had het over dubbele hefboomwerking. Die andere hefboom, die hebben die instellingen zelf, dus die financiële instellingen, die hebben natuurlijk allemaal klanten. In de gesprekken, in de interactie die een bank heeft met zijn klanten, doet dat natuurlijk ook weer toe. Wat voor producten er worden aangeboden, het risicobeheer van zo'n bank, hè, wat voor leningen geef je, wie geef je wel lening, aan wie geef je geen lening, hoeveel onderpand vraag je daarvoor. Dus ook de opstelling van de financiële sector ten opzichte van haar klanten is cruciaal in de vergroening van de economie. Dus wij als eerste en dan als tweede de banken via de klanten en daar heb je je dubbele hefboomwerking.
Ja, want daar geven jullie eigenlijk advies, soms met dwang dus, maar ook veel in rapporten en dergelijke, waar jullie eigenlijk als toezichthouder ook van zeggen van, joh, jullie moeten deze kant op. Zie ik het zo goed?
Ja, kijk, weet je, je praat natuurlijk niet met iemand die aan het hoofd staat van een Greenpeace of van natuurmonumenten. Dus het is cruciaal voor ons dat we kunnen verklaren of kunnen we uitleggen, ook eerst aan onszelf en vervolgens aan de wereld, waarom wij ons hiermee bemoeien. En dat is omdat financiële instellingen zich moeten realiseren dat ze alle relevante risico's moeten beheersen. Dat is eigenlijk wat er in de wet staat. Je moet alle materiële, dus alle belangrijke risico's moet je beheersen. En de vraag is dus, zijn er materiële risico's, zijn er belangrijke risico's op het gebied van klimaatverandering? En dat hebben we in de afgelopen jaren leren inzien. Dus om een voorbeeld te geven, het klimaat verandert. Dat kan betekenen dat het vaker gaat stormen, vaker gaat hagelen. Als jij nou een verzekeraar bent van kassen, het gaat vaker hagelen, dan gaat het glas vaker kapot. Moet je vaker uitkeren. Is het dus heel relevant om je als verzekeraar, als schadeverzekeraar, rekening te houden met die verandering van het klimaat. Dat noemen we het fysieke kanaal, dat klinkt een beetje technisch, maar het fysieke kanaal hoe klimaatgerelateerde risico's, in dit geval dus meer hagelstormen, zich vertalen in financiële risico's. En die moeten, op basis van de huidige wet, financiële instellingen moeten hun financiële risico's managen. Sterker nog, stel als het niet in de wet stond, moest het nog doen, want dan schrijf je niet. Als je dat niet goed zou doen. En wij hebben dus een mandaat als Nederlandse bank om daar op toe te zien dat men die risico's goed managt. Er is nog een kanaal, want dit is het fysieke kanaal. En overigens als ik zeg storm, hagel, dan kan je dus allerlei dingen invullen. Hè. De zeespiegel stijgt, bosbranden in Australië en Californië, droogtes in allerlei delen van de wereld. Dus er zijn allerlei fysieke gevolgen van die klimaatverandering die zich vertalen in financiële risico's. Een ander kanaal is, dat noemen we een transitierisico's of een transitiekanaal. En dat is dat regeringen niet stoppen met dit alleen maar te zien. Maar die gaan iets doen, die zitten niet op hun handen. Maar die hebben het verdrag van Parijs getekend. En we zeggen, we gaan hier wat aan doen. We moeten zorgen met z'n allen dat onder het liefst die 1,5 graden, en anders toch minstens die 2 graden blijven qua verwarming van de aarde, van opwarming van de aarde. Maar dat betekent nogal wat, want zo'n verdrag van Parijs, dat moet worden vertaald naar concrete klimaatwetten, naar concrete klimaatakkoorden. En dat klinkt nog steeds allemaal heel abstract, maar dat, uiteindelijk wordt dat heel praktisch. En dat is gewoon, wanneer sluiten we de olie, of de kolencentrales? Wanneer verbieden we dieselauto's? Wanneer is de laatste keer dat er nog een gebouw wordt neergezet met een lager dan een AAA rating in termen van energieefficiëntie? Dus regeringen nemen maatregelen bedoeld om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Die maatregelen op zichzelf creëren weer risico's voor de financiële sector. Want als jij geïnvesteerd hebt in een kolencentrale, als jij geïnvesteerd hebt in een fossiel intensieve bedrijven, als je zwaar hebt uitgeleend aan een autobedrijf dat dieselauto's maakt, en dat wordt verboden, dan komt er een dag dat al die investeringen niet meer waard zijn.
Ja, dus waar de wetgever eigenlijk ingrijpt, daar proberen jullie eigenlijk ook al op vooruit te zien. Dus ja. Wat gaat de wetgeving in de toekomst brengen?
Ja, dus precies. Dus dat verdrag van Parijs, dat heeft een voorspellende waarde. Dat taalt zich nationaal en internationaal in allerlei regels, in deadlines, in nieuwe wetgeving. Dat is op zich hartstikke goed dat gebeurt, dat moet ook. Maar dat creëert ook risico's. Dat is op zichzelf niet erg, maar het is wel van groot belang dat financiële instellingen die risico's managen, beheersen, zich daarop voorbereiden. En in ons toezicht spreken we ze daarop aan.
Ja, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat je dadelijk Parijs is getekend. Je gaat lekker op dezelfde voet door als dat we al heel lang doen. En vervolgens word je overvallen door allerlei maatregelen die de regering treft om ook daadwerkelijk de afgesproken dingen te halen.
Nou ja, precies. Dus je moet erop voorbereid zijn. En het punt is dat het zal een combinatie zijn. Want die veranderingen van het... Het is niet zo hè, dat de manifestaties van de klimaatverandering zich gaan voordoen op 1 januari 2050. Dat is nu al.
Ja.
Er zijn allerlei gebieden waar het droger is. Er zijn gebieden waar het natter is. Er zijn gebieden waar de bosbranden zijn op heel veel grote schaal dan vroeger. Dus het punt is dat als regeringen te weinig doen, dan zijn die fysieke risico's gaan zich in toenemende mate voordoen. En daar zitten dus financiële risico's aan, waar financiële instellingen zich zorgen over moeten maken en waar wij toezicht op moeten houden. Dus als regeringen te weinig doen, zijn er financiële risico's. En als regeringen precies doen wat ze moeten doen, dat is namelijk op een goede manier het Verdrag van Parijs uitoefenen, dan zullen zich ook financiële risico's voordoen. Dus linksom of rechtsom, je wordt door de hond gebeten of door de kat. Je zult die risico's moeten managen. En je zult daar dus rekening mee moeten houden. Dat kan ook trouwens. En wij als toezichthouders hebben daar een hele belangrijke rol in te spelen.
Ja, want jullie staan eigenlijk voor de financiële de stabiliteit in het financiële stelsel.
Ja.
En dan als DNB op het Nederlandse gebied. En daarin zijn die klimaatrisico's dus echt een bedreiging. En dat vertaalt zich dan dus door naar de maatregelen die jullie weer treffen voor de banken, verzekeraars, pensioenfondsen.
Precies. Precies. En dat heeft natuurlijk even geduurd voordat we dat allemaal zagen. Als je dat wil, zo nog wat uitgebreider vertellen hoe dat hele proces is gelopen. Want we denken hier inmiddels al wel 8-9 jaar over na.
Ja.
Maar als je dit eenmaal ziet, dan realiseer je dat dit een risicocategorie is. Ik aarzel een beetje bij dat woord. Klinkt wel technisch, maar zo kan je het misschien toch noemen. Een risicocategorie die dusdanig van belang is dat je daar gewoon niet voor weg kan lopen, niet je ogen kan sluiten.
Ja, en wat we nu bijvoorbeeld ook hebben gezien is dat niet alleen de wetgevende macht ingrijpt, maar dat er zelfs ook zaken worden afgedwongen door de rechtsprekende macht. En dat zien we nu met een Urgenda-vonnis, maar ook het stikstofvonnis.
Ja.
En is dat dan ook iets wat jullie al eerder hadden zien aankomen, waarvan jullie hebben gezegd, joh, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, dit gaat eraan zitten komen. Wees niet verrast als dat dadelijk ook bekrachtigd wordt door de rechter.
Nee, een hele goede vraag. Kijk, weet je, om het ietsje breder aan te vliegen, dan kom ik zo wel op de rechter. Kijk, die hele opwarming van de aarde heeft natuurlijk enorm te maken met de industriële revolutie, waarin wij op een, als wij bedoel ik de mensheid, op een ongehoord grote schaal fossiele brandstoffen zijn gaan verbranden. Als je dat vergelijkt met, laten we zeggen, de duizenden jaren daarvoor. Dat is, wat is het, 150 jaar geleden. Dus eigenlijk een relatief korte tijd. En dat hebben we allemaal geleerd op school. Dat was een revolutie, de industriële revolutie. Nou, dat is een heel groot ding. Daar veranderen we toch van een in onze ogen op dit moment tamelijk onontwikkelde maatschappij, ja, naar de maatschappij die we nu met z'n allen kennen.
Ja, een van mijn eerdere podcasts heeft, geloof ik, Martijn Visser, die jongerenvertegenwoordiger is geweest bij de VN.
Ja.
Die zei, het is volgens mij keer 10.000 of zo gegaan, dat we daar een arbeidsproductiviteit mee hebben gewonnen.
Ja.
Dus ja, de voordelen waren gigantisch.
Enorm.
Natuurlijk.
Maar dat onderstreept het punt wat ik wil gaan maken. Namelijk, dat was een enorme verandering. En we staan, en dat is mijn punt, weer voor zo'n verandering. Want we moeten die enorme fossiele economie, die ons enorm veel heeft gebracht aan de goede kant, maar die dus ook enorm veel kosten met zich meebrengt voor wat betreft het behoud van de aarde zoals we die kennen, of kenden, moet ik helaas inmiddels een beetje zeggen soms. Die enorme verandering moeten we nu doormaken om te komen naar een non-fossiele, emissievrije economie. En ik zeg wel eens, en dan kom ik zo langs, want ben in de buurt van de agenda. Want dan vragen mensen die, als ze daarover beginnen na te denken, met mij erover praten, dan worden mensen somber. En dan zeggen we moeten zoveel dingen veranderen. Kan dat wel? Lukt dat wel? En dan zeg ik van, nou ja, je kan het ook terugbrengen naar iets heel simpels. Want eigenlijk hoeven we maar één ding te veranderen, en dat is alles. En dat is natuurlijk een beetje flauw, retorisch om het zo te zeggen. Maar alles moet anders. Wij gaan gewoon echt nog meemaken dat hier, dat we terugdenken aan 2020 en naar de straat hier voor mij hier in Amsterdam, waar al die auto's rijden met al die emissies, en dat we denken, hoe is het mogelijk? Zoals we nu denken aan, weet je, 20, 30 jaar geleden zat er in deze kamer, stond het helemaal blauw van de rook.
Ja.
Of zoals we denken dat, weet ik het wat, een paar honderd jaar geleden gooide iedereen zijn uitwerpselen op straat. Ja. Dat idee gaan wij over 20 jaar hebben, denk ik, over hoe we nu in deze steden leven. Dus die verandering, die enorme verandering, die vereist dat iedereen, dat is eigenlijk het punt waar ik heen wil, dus sorry voor deze hele lange aanloop, maar dat iedereen in al de activiteiten die ze doen mee moet helpen aan die verandering. Dus mensen die podcast maken, zoals jij dat doet, die zou ik aanraden, maar hoef ik dat bij jou dus niet te doen, want dat doe je al, om juist ook dit thema te kiezen.
Ja.
Mensen die kinderboeken schrijven, die zou ik in overweging geven, schrijf over dit thema. De buurvrouw die een verhaal wil vertellen aan de kinderen in het huis daarnaast, vertel eens over dit thema. Op alle scholen, maar ook op alle universiteiten. Het kan niet zo zijn, en gelukkig is dat in toenemende mate niet meer zo, maar dat was een aantal jaar geleden zeker nog wel, dat juristen, accountants, economen van de universiteit kwamen, ook hier vol enthousiasme met de Nederlandse Bank moesten gaan werken, en hier dan pas moesten gaan leren dat een deel van wat ze hadden geleerd inmiddels verouderd was, dat ze nog nooit hadden nagedacht over de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, dat ze nog nooit hadden nagedacht over carbon pricing, dat ze nog nooit hadden nagedacht over alle effecten, ook in het juridische, die de circulaire economie heeft. En dus al die die curricula, die vakken die op universiteit worden, die moeten allemaal worden doordacht om te zorgen dat de mensen worden afgeleverd, de nieuwe generaties studenten worden afgeleverd aan de maatschappij, die zich dit al hebben eigen gemaakt. En dan kom ik eindelijk op beantwoording van jouw concrete vraag. Dus ook rechters moeten, en politie, maar ook rechters moeten nadenken over wat betekenen deze veranderingen nou voor hoe ik de wet interpreteer, voor hoe ik een internationaal verdrag interpreteer, voor hoe ik moet omgaan. Dan ga ik even iets technisch juridisch zeggen, maar dat is misschien toch wel interessant.
Ja, want je bent jurist van
ik ben jurist huis, van huis uit.
Advocaat zelfs geweest.
Precies. En onze oudste dochter die studeert hier ook rechten. En met haar praat ik hierover, want zij moet hier ook opdrachten over maken. En dat gaat dan over de circulaire economie. En die denkt dan na over de interpretatie van hele oude begrippen die de Romeinen al hadden bedacht. Roerende zaken, onroerende zaken. Het feit dat als je iets aan een onroerende zaak, dus bijvoorbeeld een fiets, hè, roerende zaak, als je daar een fietsbel aan vastmaakt, dan zegt eigenlijk de Nederlandse wet nu van, nou, dat wordt onderdeel van die fiets. Dus de eigendom van die fietsbel gaat daarmee ook over op de eigenaar van die fiets. Want die bel hoort bij die fiets. Dat is spannend in een circulaire economie. Hè, dus wat gebeurt er? Dat noem je natrekking, dat fenomeen. Dus je hebt die fiets en dan komt die bel en dan wordt dat één en dan gaat die eigendom ermee over. Maar in de circulaire economie zijn er allerlei dingen waarvan je zegt, ja, van wie is dat nou eigenlijk? Je hebt die keuken, die verkopen we nu, maar misschien kan je zo'n keuken ook wel gaan huren. Maar misschien is het wel zo dat de ijskast in die keuken niet is van degene die je de keuken verhuurt en dat degene die ijskast heeft gemaakt er eigenlijk altijd de eigenaar van blijft. En dat hij er dan dus ook weer op een gegeven moment die ijskast weer komt ophalen en die verplaatst voor weer een energiezuiniger ijskast. Dus, en dan moet je dus gaan nadenken over hoe die oude begrippen, over natrekking, over roerende zaken, over onroerende zaken, hoe je dat nu volgens de verkeersopvattingen, want dat is dan vaak de algemene regel die in de wet staat, de verkeersopvattingen, dus wat vinden we daar eigenlijk met elkaar van? Nou, dat verandert. En dat verandert doordat wij als maatschappij veranderen richting een steeds groenere economie. En dus moeten ook advocaten, dat is eigenlijk mijn punt, en moeten dus ook rechters daar weer opnieuw naar kijken. En het mooie is dat inmiddels dus ook gebeurt. En dat is eigenlijk na een hele lange aanloop een antwoord op jouw vraag.
Ja, dus die hele interpretatie van de wet wordt ook gewoon anders. Want ik zit te denken, jij bent in 2011 directielid geworden bij de Nederlandse Bank.
Ja.
Toen was het wel anders. Ik denk dat mensen toen ook wel zoiets hadden van, je werkt voor de financiële sector, waar bemoei je je mee met je klimaat? Of dat, zit ik dat dan heel erg te chargeren?
Nee, ik denk dat je dat even best goed zegt. Kijk, toen wij in 2011, want toen is een aantal directieleden toen tegelijk nieuw benoemd, dus we waren een beetje een nieuw team, met één iemand die daar al wat langer zat, Johanne Kellerman. En toen dachten we, ja, dan moeten we natuurlijk toch ook wat doen aan ons. We moeten ook een team worden. Dus dan heb je zo'n teambuilding sessie. En toen hebben we een soort offsite gehouden. Ik weet het nog, aan het strand was dat. Twee dagen. En toen hebben we daar over het strand gewandeld om na te denken over de toekomst van de Nederlandse Bank. En wat wij daar dan, wat was dan een beetje onze toekomstvisie. En toen hebben we eerst gekeken van wat hebben we eigenlijk al. Er was al een missie, die lag er gewoon, want de Nederlandse Bank die bestond inmiddels 200 jaar. En die missie, toen nog net niet trouwens, maar inmiddels alweer ruim wel. En de missie van de Nederlandse Bank, dat was de eerste zin daarvan, die luidde zoiets als van, wij oefenen onze taken uit ten behoeve van de financiële stabiliteit, met het oog op welvaart in Nederland. Dat stond er. En toen hebben we in die strandwandeling, en ik vond dat, ik heb het al eens eerder verteld, maar ik vond dat heel ironisch eigenlijk, want het was super mistig. Dus we zagen eigenlijk geen hand voor onze ogen en we waren nadenken over de toekomst. En toen hebben we, Johan en ik, bepleit van, goh, zullen we daarvan maken met het oog niet op welvaart in Nederland, maar met het oog op duurzame welvaart in Nederland. En daar hebben we toen eigenlijk heel serieus met elkaar over gedebatteerd. Van wat betekent dat? Want we hebben ons vraag gesteld, ja, we zijn geen natuurmonumenten, we zijn geen natuurbeschermersorganisatie, dus waarom zouden wij duurzaamheid in onze missie zetten? En toen hebben we bedacht, ja, maar wacht eens even, eigenlijk zijn wij natuurlijk wel bij uitstek een enorme lange termijn organisatie. Ja, als jij nu met het werk, je begint pensioenpremie te betalen, dat wordt belegd in het pensioenfonds. Over 60 jaar wil je daar nog steeds de pensioenvruchten van plukken. Als klein kind je eerste spaarcent op de bank zet en je wil dat later, als je eenmaal grote ouder bent geworden, aan je kleinkinderen iets geven, dan wil je dat geld van de bank kunnen halen en kunnen geven. En dat moet er dan nog zijn. Als je je huis hebt verzekerd tegen brand en je hebt 40 jaar geluk en helaas onverhoopt slaat het noodlot toe, moet er worden uitgekeerd. Dus op zo'n manier hebben we met elkaar zitten praten. En toen kwamen we tot de conclusie van, ja, weet je, dat is wat wij zijn. Want als dat zo is, als wij bij uitstek een lange termijn organisatie zijn, en wij moeten dus ook zorgen dat die banken stabiel zijn, dat die verzekeraars stabiel zijn, dat die pensioenfondsen stabiel zijn, dan moeten die financiële instellingen ook de risico's op instabiliteit op een goede manier beheersen.
Ja, Want een pensioenfonds is natuurlijk een mooi voorbeeld. Ik bedoel, het pensioen wat ik nu aan het sparen ben, dat krijg ik over, 50 jaar of zo.
Ja.
Dat hangt er ook weer net vanaf natuurlijk.
Ja.
Maar als mijn levenskosten dan 3 keer zo hoog zijn, of 2 keer, of weet ik veel hoeveel, dan heeft dat natuurlijk ook impact op het pensioengeld waar ik aanspraak op hoop te maken. En misschien zelfs sowieso of dat voldoende is. Zijn dat dan ook van die dingen die je daarin meeweegt?
Ja, kijk, het is zeker zo dat de waarde van een euro nu en de waarde van de euro over 50 jaar, want er is de inflatie, dus we vinden misschien op dit moment dat er wel wat meer inflatie zou moeten zijn, maar over al die periode is natuurlijk inflatie, dus dat moet worden goed gemaakt door de beleggingsopbrengsten in zo'n pensioenfonds. Dat gebeurt ook overigens nog steeds gelukkig. Het is niet zo dat je alleen maar terugkrijgt wat je hebt ingelegd. Je krijgt terug wat je hebt ingelegd plus het rendement erop. Ja. En dat is maar goed ook.
Maar goed, als jij wat jij net zegt met kassen. Als de verzekeringen van een kas 3 keer zo duur wordt, dan wordt het eten natuurlijk ook duurder. Als mijn verzekering op mijn huis, omdat er, zoals in Australië, zullen de verzekeringen echt wel hoger gaan worden, omdat er meer uitgekeerd wordt. Dan worden dat soort dingen ook allemaal duurder.
Nou, kijk, het is heel moeilijk om... een aantal van deze dingen zullen zich heus wel voordoen. Maar er zullen ook ontwikkelingen zijn juist de andere kant op. Dus als je eenmaal die zonnepanelen er liggen, dan heb je een enorme economies of scale. Dus de extra zonlicht betekent gewoon zonder bijna extra kosten gewoon meer opbrengst. Dus ook met windmolens, dus met meer duurzame energieopwekking. Dat het wel zou kunnen zijn dat de kosten daarvan op de lange duur juist heel veel minder worden dan heel ingewikkelde en overigens dan ook zeer vervuilende olieindustrieën in het Noordpoolgebied bouwen. Dus een aantal van de kosten waarvan we nu dat misschien nog onvoldoende ons rekenschap van geven, die kunnen ook heel erg dalen. Dus wat er precies een mix daarvan zijn over de komende decennia is ingewikkeld. Verder is het natuurlijk zo dat een aantal van de kosten op dit moment niet worden betaald door de mensen die wel die kosten maken. En om dat iets minder abstract te zeggen, als je voor een paar tientjes naar een Franse stad kan vliegen, dan kost dat natuurlijk eigenlijk niet een paar tientjes. Misschien kost die vlucht eigenlijk wel 1000 euro. Als je alle kosten die dat... En wat ik dus ook vaak zeg is een deel daarvan geven we als cadeautje, maar dat is dan een beetje cynisch bedoeld, aan onze kleinkinderen. En om dat op te lossen, zou je die, wat economen dan noemen, die externaliteiten, dus die niet beprijsde kosten, zou je wel moeten beprijzen. Dus als je CO2 beprijst, als je kerosine gaat beprijzen, als je de vervuiling in zijn algemeenheid beprijst, dus eigenlijk gewoon zegt de vervuiler betaalt. Dat kan op allerlei manieren. Dat kan met een CO2-tax, dat kan... Je kan op een gegeven moment ook bepaalde dingen gewoon verbieden. Dus dan maak je het heel duur, zo duur dat het gewoon niet meer mag.
Ik heb het vorige week, in mijn vorige podcast nog over het ETS-systeem gehad. Wat we in Europa natuurlijk hebben.
Ja.
Waarvan de hoop is dat het nu echt goed gaat werken. Want het moet nog iets beter gaan draaien.
Zeker.
Maar dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld van dat beprijs van die CO2.
Cruciaal. En wij denken we hebben ook een onderzoek gepubliceerd een aantal jaar geleden al. Waarin we dat ook bepleiten. Of waarin we aantonen dat effectief is en waarin we bepleiten om dat zo snel mogelijk te doen. Want daarmee worden allerlei bruine business cases, als je het zo mag noemen, die worden daarmee onrendabel. En groene business cases worden daarmee rendabel. En het mooie is dat er heel veel geld, want er is enorm veel geld dat op zoek is om geïnvesteerd te worden in groene projecten. Die moeten natuurlijk wel rendabel zijn. En op dit moment, doordat die externaliteit, die kosten van die CO2-emissie onvoldoende wordt beprijsd, zijn de verkeerde projecten rendabel en de verkeerde onrendabel. En dat kan je op die manier, heb je een knop waar je aan kan draaien, waardoor uiteindelijk de miljoenen, de miljarden, de triljarden de goede groene kant op gaan.
En is dat dan ook nog een knop waar jullie als... Want we hadden net natuurlijk over dat jullie duurzaamheid toegevoegd hebben aan jullie langetermijnvisie van de Nederlandse Bank. Is dit dan ook nog een van die knoppen waar jullie invloed op uit kunnen oefenen als centrale bank?
Nou ja, wat we kunnen doen. We zijn als centrale bank zijn we ook... We houden dus toezicht. Daar heb ik altijd een en ander over verteld. We zijn maken samen met onze partners in Europa monetair beleid. Maar we hebben ook een economische adviseursrol. De Nederlandse Bank heeft een... Heeft een zitting in de SER. de Sociaal-Economische Raad. We geven adviezen, we publiceren. We hebben onderzoekers die macro-economisch onderzoek doen. En in dat kader kunnen we de meningsvorming en de beleidsvorming beïnvloeden door daar rapporten te publiceren. Op basis daarvan ook speeches te houden, andere uitingen te doen.
En wat je zegt dus, dan kom je wel als serieuze partij over. Dan is het...
Dat moeten anderen uiteindelijk maar over onszelf zeggen. Dat is altijd moeilijk om over jezelf te zeggen. Maar we proberen wat we zeggen altijd te zeggen. Niet omdat we dat zomaar vinden, maar omdat we daar eerst onderzoek naar hebben gedaan.
Ja.
Dat maakt misschien dat mensen enig geloof hechten aan wat wij zeggen.
En hebben jullie ook enig idee hoe hoog die... Want ik geloof dat nu onder de 30 euro, net onder de 30 nog zit, die ETS-prijs. Heb jij enig idee waar dat op zou moeten zitten om die business cases of die groene business cases wel rendabel te krijgen en de bruine business cases?
Weet je, ik heb niet hele concrete eurogetallen in mijn hoofd. Ik weet dat sommige bedrijven zichzelf dwingen om in hun interne berekeningen en bij keuzes die ze maken voor langjarige investeringen. En dan moesten ze natuurlijk zelf ook inschattingen maken van wat zou die CO2-prijs gaan doen. En ik kan nu wel investeren, maar ik moet dat over 10 of 15 jaar terugverdienen. En dat moet dus ook nog rendabel zijn bij een hogere CO2-prijs dan vandaag. Dus dan moet je een keuze maken. Dus dan worden inschattingen gemaakt. Ik weet dat er bedrijven zijn die dan met 50 euro per ton worden ook wel eens bedragen van 100 per ton genoemd. Eigenlijk denk ik, maar ik heb daar verder... Dus ik ga voorzichtig dan praten. Ik heb daar verder geen harde cijfers. Maar eigenlijk denk ik dat het goed zou zijn om andersom te denken. En te denken, we hebben een doel te bereiken. En dat doel is dat 1,5 graden snijden.
Ja.
Of in ieder geval zo dicht bij die 1,5 en zo ver mogelijk onder die 2. Als dat het doel is, dan zou je moeten zeggen, nou ja, de prijs die daarvoor nodig is om dat te halen... Ja. Dat is de prijs die we eigenlijk zouden moeten hebben.
Maar daarin is dat ETS-systeem natuurlijk wel heel goed. Want dat is gewoon een plafond. Want de uitstootrechten die worden gewoon steeds verder ingetrokken.
Ja, dat denk ik ook.
Dus dat zou pleiten, wat je nu zegt, voor zo'n systeem bovenop een CO2-belasting per uitgestoten CO2-ton. Dus dat je echt gewoon een beperking oplegt.
Ja, nou, je vraagt nu meer van mij dan ik op dit moment paraat heb. Dus ik denk dat er... Het staat als een paal boven water dat de CO2-uitstoot naar beneden moet. Het staat als een paal boven water dat er een vorm moet vinden om dat te beprijzen. Een vorm van beprijzen is ook een cap ergens opzetten, want dan maak je het gewoon prohibitief duur. De precieze modaliteiten daarvan, er zitten heel veel aspecten aan. En daar zou ik dan geen voorspellingen durven te doen waar we precies op uitkomen. Maar mijn punt is eigenlijk dat... je eigenlijk zou moeten terugrekenen, denk ik. En gewoon zou moeten denken, we hebben een doel te halen. Niks doen is... de kosten daarvan is nog veel hoger. Uitstel is trouwens ook heel kostbaar. Want dat betekent dat je op een later moment... radicalere maatregelen moet nemen dan je zou moeten nemen als je het nu al deed. Het was nog veel beter geweest als we dat al 30 jaar geleden hadden gedaan. Maar we zijn waar we nu vandaag zijn. Maar hoe langer je maatregelen uitstelt, hoe heftiger de ingrepen zullen moeten zijn. En hoe slechter het ook is, en daarom hebben wij daar ook een rol te spelen, hoe slechter het ook is uiteindelijk voor de financiële stabiliteit.
Ja.
Dus ik zou zeggen, reken uit wat echt nodig is. Maak maatregelen die daar ook echt op toegesneden zijn. En spreid dat dan zo ver mogelijk uit over de tijd. Maar realiseer je dat we enorme haast hebben.
Ja. Je noemt alweer even financiële stabiliteit. En dat is natuurlijk toch wel een kernbegrip hier binnen DNB.
Ja.
Een van die dingen die jullie daarvoor hebben gedaan ook... want het is niet alleen het klimaat. Het klimaat is nu natuurlijk heel urgent. Maar een tweede probleem dat er ook aan zit te komen... is die biodiversiteit waar jij volgens mij heel erg om bekommert.
Ja.
En een van de acties die ik daarop terug hoorde komen... was dat jullie de banken nu ook hebben onderworpen... aan ecologische stresstests. Of was dat wel alleen het klimaat?
Ja, misschien moet ik over allebei iets zeggen.
Kijk, laten we eerst beginnen met wat een stresstest überhaupt is.
Want... Als wij kijken naar hoe banken... als ik banken zeg, dan bedoel ik dus eigenlijk alle financiële instellingen.
Ja, dus die pensioenverzekeraars en de banken vallen daar alle drie onder.
Ja, en dan zijn het nog andere financiële instellingen. Maar dat voert wat ver misschien voor dit gesprek. Maar inderdaad, laat ik banken noemen. Maar het is dus wat breder. Die... moeten allerlei soorten risico's beheersen. En daar zijn modellen voor. En die zijn over het algemeen gebaseerd op grote hoeveelheden voorbeelden. Dus je kijkt gewoon van, als je een hypotheeklening geeft, en je doet dat al 10 jaar, je doet het al 20 jaar, en je doet dat aan duizenden mensen, misschien wel 100.000 mensen. Ja, op een gegeven moment kan je vrij goed berekenen hoe vaak dat misgaat, hoe vaak iemand niet kan terugbetalen, en wat daar de factoren zijn die daar spelen, worden modellen gemaakt, et cetera. En op zo'n manier worden die risico's beheerst. Wordt er ook nagedacht over hoeveel kapitaal je achter de hand moet houden voor het geval dat die risico's zich voordoen. En dat is een wereld die eigenlijk goed wordt begrepen. En waar goede technieken voor bestaan. Klimaatverandering is wat anders. Klimaatverandering is een daar dwars doorheen komend komende gebeurtenis. Waar je eigenlijk helemaal niet kan zeggen, nou ja, laten we eens kijken wat er de afgelopen 10, 20, 30 jaar is gebeurd. Want dat heeft nauwelijks voorspellende waarde wat er de komende 10, 20, 30 jaar gaat gebeuren. Dus dat terugkijken, dat werkt eigenlijk heel goed voor wat wij noemen lineaire fenomenen. Die zich eigenlijk gedurende de lange jaren niet heel erg op een schokachtige manier veranderen. Als er ineens een schok doorheen komt, dan heb je niet zoveel aan die historische gegevens, die historische data. En dan moet je dus naar voren kijken. En dat is ingewikkeld. Dus die flauwe uitspraak van voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Nou, dat is hier, heb je dat ook heel sterk.
Jullie hebben ook geen glazen bol.
We hebben ook geen glazen bol. Dus wat je dan doet, dan ga je nadenken over scenario's. Wat zou er kunnen gebeuren? Dan zeg je, ik weet het niet precies. Maar het kan zijn dat we effectief zijn in de implementatie van het Verdrag van Parijs. Dat we er dus in slagen om zo dicht mogelijk bij die 1,5 graden te blijven. Wat zou er dan gebeuren met de economie? Stel je voor dat we helemaal niet in slagen en dat we op het huidige scenario, wat ongeveer een 3,8, 4 gaan, misschien een scenario, misschien nog wel meer, is. Wat gebeurt er dan? En zo kan je, vaak maak ik 1, 2, 3, misschien zo'n 4 scenario's. En dan vervolgens ga je wat we dan noemen, en dan kom ik bij jouw woord, stresstesten. En dan ga je tegen zo'n bank zeggen van nou, wat gebeurt er met jouw balans? Wat gebeurt er met al jouw bezittingen? En hoe kom je nog aan jouw het geld? Aan je funding? Onder die verschillende scenario's. En dat is een stresstest. En dan kom je dus tot de conclusie van, nou ja, weet je, deze bank is eigenlijk vrij goed bestand tegen sommige van deze scenario's, of misschien wel allemaal, en die niet. En zou je daar dan niet op bepaalde maatregelen tegenover bestellen? Nou, het ontwikkelen van zo'n stresstest, dat is ingewikkeld. En eigenlijk heb je daar allerlei gegevens voor nodig die deels wel bestaan, maar bij andere derde partijen zijn die niet goed ontsloten zijn nog. Hier moet diep over worden nagedacht. Nou, Nelsbank heeft hier werk op verricht de afgelopen jaren. Ik denk dat we nu, het is 1,5, 2 jaar geleden, naar buiten zijn gekomen met zo'n klimaatstresstest. De Bank of England doet die werk. Er zijn ook anderen die hier werk aan doen. En in dat internationale netwerk van centrale banken, wat ik voorzit, daar wordt ook op dit moment heel serieus naar gekeken. Omdat we het gevoel hebben dat dat een methode is die we nodig hebben om in ons toezicht op de financiële sector, om daar handen en voeten te geven aan die onzekerheid van die grijze toekomst.
Want daarin speel je dan ook in dat mocht het wel verkeerd gaan en we gaan het niet halen, zeg maar, de energietransitie op de juiste manier maken en het aantal graden gaan hier flink stijgen op aarde, dat je dan dus wel focust op die financiële stabiliteit. Dus dat niet dadelijk eerst het hele klimaat ons in puin richt en dat ons hele financiële systeem, wat gericht is op de huidige temperatuur op aarde, dat vervolgens keihard erachteraan dondert omdat we daar niet op gelet hebben.
Nou ja, kijk, het punt is wat ik helemaal in het begin ook zei. Uiteindelijk, kijk, een centrale bank, dat mooie woordje centraal van centrale bank, maar daar mag je natuurlijk ook niet in lezen dat wij over alles gaan.
Nee.
Dus er zijn gelukkig nog heel veel andere partijen. Er is natuurlijk met name de politiek, maar er zijn natuurlijk allerlei andere partijen die hier een rol in hebben te spelen. Dus wij moeten ons uiteindelijk gewoon aan doen. Natuurlijk ook bij onze leest houden. Schoenmaker hou je bij leest. Nou, ook centrale bank hou je bij leest. En uiteindelijk gaat dat dan om financiële stabiliteit. Dus dat is wat wij in de gaten houden. Dat is wat ons drijft. Alleen, en dat is denk ik het inzicht van de laatste jaren, dat kan je niet meer doen als je je niet ook bezighoudt met de gevolgen van klimaatverandering. En dat brengt me misschien op dat andere deel van je vraag zo even. Want is het dan alleen maar klimaat of is het ook nog meer dan klimaat? Bijvoorbeeld biodiversiteit. En ik ben inmiddels zover dat ik ervan overtuigd ben dat het antwoord daarop is ja. Het is meer dan klimaat, het is zeker ook biodiversiteit. En zelfs nog wel meer dan dat. En dan moet ik eigenlijk even terug naar wat ik eerder zei over wat is nou eigenlijk het mechanisme waarom klimaatgerelateerde risico's zich vertalen in financiële risico's, waardoor ze relevant worden voor ons als centrale bank en toezichthouder. Nou, dat was omdat er een fysiek transmissiekanaal is, zoals we dat noemen, en een transitiekanaal vanwege die wettelijke aanpassingen die regeringen maken om te zorgen dat we niet opwarmen. Nou, die twee kanalen, fysiek en transitie, die kan je ook toepassen op biodiversiteit. Dus om dat concreter te maken, en dan ga ik van allebei een voorbeeld geven. We weten inmiddels, een aantal jaar geleden was dat in het nieuws, dat ongeveer 80% van de insecten in Nederland en in Duitsland zijn verdwenen in de afgelopen, 15, 20 jaar. Dat is niet goed voor de bestuiving van gewassen. Dat is niet goed voor de oogsten. En dat is dus ook niet goed voor het kredietrisico van een bank die geld heeft geleend aan een boer, die er uiteindelijk vanuit gaat dat die boer wel moet terugbetalen. Dat zou je kunnen noemen een fysiek transitie of transmissiekanaal. En dan is het, nou ja, wat ik straks dat voorbeeld gaf van die hagelstenen bij klimaat. Hier zijn die insecten weg. Fysieke gebeurtenis, zou ik maar zeggen. En die leidt tot een financieel risico, een hoger kredietrisico bij die bank. Dus ook hier is dat transitiekanaal, want beleidsmakers, regeringen zullen zich afvragen, maar waarom zijn die insecten verdwenen? En voor een deel is dat door pesticiden. Dus misschien is het niet onwaarschijnlijk om te denken dat pesticiden of bepaalde pesticiden op een gegeven moment worden verboden. Als jij zwaar bent geïnvesteerd in een pesticidenfabriek, dan zit je daar net zo goed naar een stranded asset te kijken als dat zou zijn bij een kolencentrale in de klimaat. Dus ook bij biodiversiteit zie je dat die twee transmissiekanalen, transitie en fysiek, leiden tot financiële risico's, net zoals we dat zagen bij klimaat. En dit geldt ook voor waterschaarste, dit geldt ook voor grondstofschaarste. Je kan zelfs een redenering verzinnen, en dat voert misschien wel heel ver, dat zelfs bij mensenrechten schendingen en zoiets. Dus je kan, en waarom ik die allemaal noem, is omdat dat allemaal voorbeelden zijn van de duurzame doelen of de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Dus mijn pleidooi is, en dat is dus gebaseerd op onderzoek wat we hebben gedaan en ook vorig jaar hebben gepubliceerd. We zijn nu bezig met vervolgonderzoek daarop, samen met het Planbureau voor de Leefomgeving. Mijn pleidooi is, we moeten als centrale banken en toezichthouders, de financiële sector, die kan zich niet veroorloven om de komende 10 jaar, zou ik maar zeggen, na te denken over klimaat. En als we dan die risico's min of meer goed hebben gemanaged, vervolgens gaan denken, zijn er nog meer risico's die we moeten managen? En we moeten naar al die dingen kijken.
Ja.
Maar hier zijn wij nog wel, ik zou niet zeggen roepende in de woestijn, maar wel, dit is echt wel de forefront, zou ik maar zeggen, van het denken in de centrale bankwereld. Mensen durven nu langzamerhand gewoon echt wel klimaat te zeggen, maar om nou ook nog weer biodiversiteit te spellen, dat is een wat kleiner groepje wereldwijd die dat op die manier ook daadwerkelijk uitdraagt. Maar ik denk wel dat dat ook de weg is die we zullen moeten gaan.
Ja, precies. Je noemt net even stranded assets. Hebben we natuurlijk net in het begin ook al wel een beetje over gehad.
Ja.
Met de rechtsprekende macht en de wetgever die ingrijpt. En dat wordt wel een heel belangrijk thema, denk ik, de komende tijd. Want er gaat natuurlijk veel veranderen. En een van de dingen die daar wel interessant in is, is volgens mij dat als alle olie die nu nog opgepompt wordt, die gevonden is, nu nog de grond uitgepompt wordt, dan gaan we die 2 graden niet halen.
Nee.
En als ik jou zo goed begrijp, en nou had ik dat al, want dit thema speelt natuurlijk veel in de podcast die ik maak, ook wel een beetje begrepen.
Ja.
Iemand krijgt de rekening. Of de wetgever gaat ingrijpen en die gaat toch zeggen, nou ja, leuk dat het op jullie balans al staat. Want als die bedrijven hebben gecommuniceerd naar de buitenwereld dat die olie natuurlijk gevonden is, dan gaat het aandeel omhoog, lijkt mij tenminste. Dus dan zou de wetgever of de rechter misschien kunnen zeggen, nou, gaan we toch niet doen. Gaat het aandeel natuurlijk gigantisch naar beneden. Maar dan kun je ook zeggen, ja, als de overheid hier ingrijpt, dan mag de overheid daar ook voor betalen. Waarom moeten wij dat als aandeelhouders gaan doen? En dat is natuurlijk wel een interessant speelveld, wat je ook ziet in de kolendiscussie nu. waarin de kolencentrales die nu open zijn gegaan in 2016 volgens mij, alweer in 2030 dicht moeten. Wat ook niet helemaal de economische levensduur was. Waarbij het bedrijf wat erachter ook zit zegt, ja, dat is niet de manier waarop wij hadden geïnvesteerd. Maar wie moet hiervoor bloeden? Moet dat de samenleving zijn of de aandeelhouder?
Ja, dat is een hele goede vraag, ook hele ingewikkelde vragen. Kijk, ik denk om te beginnen, het is waar dat als je alle bewezen oliereserves zou oppompen en zou verbranden, dan komen we absoluut niet waar we wezen moeten in termen van de verdraffenprijs. Dus dat is uiterst onverstandig.
Ja, dus dat zit echt al in die beurskoers ook verwerkt. Want
nou ja, kijk, daar hebben we ook wel met het bedrijfsleven over gesproken. En wat wij dan terug horen, daar hebben we ook in een van die rapporten die we hebben gepubliceerd, de Tijd voor Transitie heette dat, hebben we ook wel over geschreven, is dat oliemaatschappijen over het algemeen natuurlijk goed nadenken over hoe zal de vraag naar olie de komende jaren zijn. En hoe je het ook bent of keert en hoe snel die energietransitie ook zal gaan. Het is volstrekt helder dat de komende 10, 20, misschien nog wel langer, jaren nog steeds vraag naar olie zal zijn. De vraag is een beetje hoeveel precies. Maar het is niet zo dat we over 2 jaar ineens geen vraag meer zou zijn naar ruwe olie. Zo snel kan het proces niet gaan. Dus het is van belang dat balansen, dat die weer spiegelen, laten we zeggen, die reserves die ook daadwerkelijk nog waarde hebben en verkocht kunnen worden. En dat is wel, zoals in ieder geval aan mij, ter geruststelling, zal ik maar zeggen, dingen zijn uitgelegd. Dat oliemaatschappij op zo'n manier ermee omgaat. Maar het is natuurlijk van groot belang dat ze dat ook daadwerkelijk op die manier doen en dat daar geen laten we zeggen, geen waarde wordt toegekend aan assets die ja, uiteindelijk
dan krijg gewoon een zeebel
die op een gegeven niet blijken te hebben. Dus dat zou je niet moeten hebben. Daar zijn natuurlijk ook accountants voor, er zijn ook accountantsregels voor. Toen ik eerder sprak over iedereen moet hier stappen zetten om te zorgen dat het werk wat ze eigenlijk altijd hebben gedaan, nu ook het hele bewustzijn van die klimaatverandering incorporeert. Dat geldt natuurlijk ook heel erg voor de accountantsector. Die moeten hier natuurlijk ook over nadenken. Die moeten nadenken over de continuïteitsverklaring die ze geven over bedrijven. Die moeten nadenken over de manier waarop dit soort reserves worden weergegeven. Ik kan niet praten voor andere bedrijven. Dat zullen zij zelf moeten doen. Nogmaals, toen wij met heel veel partijen hebben gesproken voor dat onderzoek waar ik aan refereerde, kregen wij de indruk dat men hier eigenlijk best goed over had nagedacht en goed weet te discrimineren tussen die dingen die ze wel en die dingen die ze niet op de balans zetten. Maar het is cruciaal dat men daar heel scherp op blijft en ook dat de investor community daar heel scherp op is en daar ook vragen over stelt. Omdat precies wat jij zegt, het natuurlijk niet zo moet zijn, want dat is ook uiteindelijk een kwestie van financiële stabiliteit, dat er waarde wordt toegekend aan activa, aan assets, die dat eigenlijk niet hebben. En naarmate er strengere maatregelen zullen worden getroffen, kan het dus ook zijn dat daar dus ook herbeprijzingen zullen plaatsvinden. Dat is ook een van de redenen waarom wij ervoor pleiten om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over toekomstig beleid. Want hoe meer duidelijkheid daarover is, hoe sneller we dat doen, hoe geleidelijker die aanpassing, hoe enorm ook maar het kan plaatsvinden. En daarmee verklein je ook het risico op dit soort schokken waar jij terecht ook wel op wijst.
Ja, want zo'n schok zou natuurlijk wel een, als je het nou over financiële stabiliteit hebt, de oliesector is natuurlijk wel groot. De hele oliesector verliest op een gegeven moment een kwart van zijn waarde, dan hebben we natuurlijk wel een gigantisch probleem.
Ja, maar nogmaals, er zijn checks en balances over de manier waarop jaarrekeningen worden opgesteld, de checks daarop door de externe accountants, de rating agencies die natuurlijk in toenemende mate ook leren begrijpen wat deze risico's zijn, die vragen ook stellen, aandeelhouders die daar vragen over stellen. Dus je moet hopen, en dat wil ik ook wel, dat hopen dat in toenemende mate nou ja, alle betrokken partijen zich bewust zijn van deze risico's. En nogmaals, hoe sneller duidelijkheid is over toekomstig beleid, hoe makkelijker het ook is om, om die risico's in te schatten.
Ja, maar toch kan het natuurlijk wel zijn dat we op een gegeven moment over 5 jaar als samenleving zeggen, joh, wat we toen hadden ingeschat, we moeten gewoon veel harder. Want jij zegt, we zijn eigenlijk al te laat. Daar kan het natuurlijk wel zijn dat er gewoon keihard ingegrepen gaat worden.
Ja.
Moet dan de samenleving daar wel zelf voor opdraaien als we met z'n allen zeggen?
Kijk, dat is uiteindelijk een politieke keuze.
Okay.
Dus daar zal, daar heb ik als centraal bank, kan ik daar eigenlijk niet iets zinnigers over zeggen dan jij als podcastmaker. Daar kunnen we allemaal onze mening over hebben. Maar uiteindelijk is dat een politieke keuze. Voor een deel ook juridisch. Hè, want daar spelen ook eigendomsrechten en de bescherming van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Als je vandaag een vergunning afgeeft voor iemand die daar een miljard in investeert en morgen trek je hem weer in, dan hebben we gelukkig een rechtssysteem die zegt, ja, wacht eens even, daar zijn allemaal dat is vertrouwen gewekt. Dat is niet fair dat die partij dat allemaal zelf moet dragen. Er zijn natuurlijk allerlei tussenvarianten op. Uiteindelijk zullen die kosten moeten worden gedragen en die moeten linksom of rechtsom op een zo rechtvaardig mogelijke manier, zou ik denken, op een juridisch natuurlijk juiste manier worden verdeeld.
Ja, maar dat is aan de politiek.
Ja, ik denk uiteindelijk dat politieke keuzes zijn.
Oké. En nou weten we met thema's, je biodiversiteit misschien iets meer binnen de landsgrenzen, maar zeker het klimaatprobleem, dat zich dat niet bepaalt binnen, dat geen rekening houdt met onze grens met België en Duitsland onder andere. Ben jij een prachtig initiatief over gestart volgens mij? Of in ieder geval gestart? Je bent daar de voorzitter van.
Ja. De eer van wie dat gestart is, dat komt toe aan de Banque de France. Dus de Franse centrale bank. Je moet je een beetje voorstellen toen de huidige bewoner van het Witte Huis werd gekozen. Toen heeft hij als een van de eerste uitspraken, geloof ik, gedaan dat hij zich wilde terugtrekken uit het verdrag van Parijs.
Dat was niet de koers waar jullie op
ik acht dat uiterst onverstandig. Maar nog even los daarvan. In Frankrijk realiseerde zich, wacht eens, het verdrag van Parijs, het verdrag van ons Parijs, Paris, c'est moi.
Ja.
En toen hebben de Fransen zich gerealiseerd, ja, wacht eens even, dit moet natuurlijk niet de president scheppen. We moeten hier meer en nog ook gaan doen. Niet alleen dat verdrag hebben, maar ook aan de, nou ja, wat zal ik zeggen, de opvolging daarvan en het verder brengen daarvan, het vlees op de botten, zou ik maar zeggen. En toen is ook bij de Banque de France nagedacht over, goh, zouden we niet dan een soort netwerk of een coalitie moeten proberen te vormen van centrale banken, toezichthouders die op het gebied van klimaat al stappen hebben gezet. En toen is, dat is inmiddels ruim 2 jaar geleden, dus december 2017, is een grote summit geweest, een top geweest, die is georganiseerd door Macron in Parijs. En toen is dat initiatief gelanceerd. En dat heet nu de Central Banks and Supervisors Network for the Greening of the Financial System, de NGFS. Of die network, zeggen wij wel eens onderling. En dat was toen een groepje van 8 centrale banken toezichthouders, de Banque de France. En toen kwamen ze ook bij ons, omdat wij dus al vrij actief hier waren. Maar ook de Bank of England, maar niet alleen Europa, want ook de centrale banken van China en van Singapore, Marokko, Mexico. Dus eigenlijk al meteen op 4 continenten. En die club is eigenlijk, of club moet ik eigenlijk niet zeggen, is een netwerk, maar dat is heel snel gegroeid. Dus de oorspronkelijke 8. Dat zijn er nu 54. Eigenlijk alle grote centrale banken op een paar na ter wereld. En dus ook heel veel kleintjes, maar die doen daaraan mee. Inmiddels houden wij gezamenlijk toezicht op 3/4 van de grote banken in de wereld. Op 2/3 van de verzekeraars in de wereld. Vertegenwoordigen meer dan de helft van de wereldeconomie. Meer dan de helft van de emissies. Misschien nog relevanter. En daaromheen zijn als observer, als waarnemer ook aangesloten. En ik zeg altijd, kan je in het Engels wel heel mooi zeggen, van ja, observers, die zijn niet to observe, but to make observations. Dus ze zitten niet alleen maar te kijken, maar ze doen ook echt mee. Maar partijen als het IMF, de Wereldbank, de OESO, de Bank of International Settlements, daar zijn ze allemaal de belangrijke.
Dus eigenlijk alle invloedrijke zaken die met de economie te maken hebben,
die zijn hier nu in verenigd.
Behalve de VS dus nog, denk ik.
Ja, hoewel daar zijn ook hele goede contacten mee. Ik mocht ook optreden in een hearing van de Amerikaanse Senaat. De Amerikaanse Centrale Bank, die volgt op de voet wat wij doen. Zijn nog geen lid, maar dat gaat in de toekomst zeker een keer gebeuren. Ik denk dat dat ook een beetje afhankelijk is van de verkiezingen. Maar we hebben een modus gevonden om in ieder geval te zorgen dat zij heel goed kunnen volgen wat wij doen. En er is behalve de Amerikaanse Centrale Bank zijn er ook toezichthouders in de verschillende staten. En de toezichthouder op de financiële sector in de staat van New York. Dat is natuurlijk belangrijk, want er zitten al die grote banken, die zitten natuurlijk in New York. Die zijn, dat is de New York State Department of Financial Services, die zijn wel lid geworden.
Dus er is wel invloed in Amerika.
Absoluut.
En als je het nou over zo'n netwerk hebt, hè? Want jij noemt nu eigenlijk dat een groot deel van de wereld daar vertegenwoordigd is. We begonnen hef het gesprek met de dubbele hefboom. Ja. Hoeveel invloed heb je dan nu als zo'n netwerk op de wereld? Ja. Dit lijken wel hele mooie knoppen waar je aan kan draaien.
Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk. Ja, het is. Je moet een beetje oppassen om heel stoer te gaan lopen doen over het netwerk wat je toevallig nou zelf voorzit. Maar het is denk ik zeker zo dat om die enorme transitie te maken, om te gaan naar een wereld. Naar een fossielvrije, emissieloze economie. Om alle investeringen te doen die nodig zijn om ons aan te passen aan het veranderend klimaat. Want dat is ook nog zo. Het is niet alleen maar dat er allerlei investeringen moeten worden gedaan om te zorgen dat we zo straks geen dieselauto's meer maken, maar elektrische auto's of andere emissieloze vervoermiddelen. En dat is dan één voorbeeld, maar er zijn dus trillion voorbeelden te verzinnen wat allemaal anders moet. Maar het is ook nog eens een keertje zo dat het klimaat op dit moment gewoon aan het veranderen is. En dat wordt niet meer anders. Het gaat om het afremmen daarvan, maar het gaat niet meer weg. En dat betekent dat de dijken moeten worden verhoogd. Dat betekent dat op gebieden waar droogte heerst nu moet worden geïrrigeerd. Er zijn triljarden nodig ook om ons te adapteren. Of het Engels, de adaptation, resilience. Hoe wapenen we ons tegen die verandering? Nou, daar zijn triljarden voor nodig, dus duizenden miljarden. Die zijn er overigens. Hè. Dus als je kijkt naar de totale hoeveelheid investeringen die we de komende decennia gaan doen, en je bekijkt wat hiervoor nodig is, dat is een onderdeel daarvan. Dus dit kan. Maar wat ik eerder zei, dat moet zo snel mogelijk. En ja, dat er in een toenemende mate centrale banken, toezichthouders, die, wat ik dan inderdaad maar noem, die dubbele hefboomwerking aan het uitoefenen zijn. Het minste wat je ervan kan zeggen is dat er geen remmende werking van uitgaat. Maar ik denk dat je toch echt wel met de hand op het hart kan zeggen, dat versnelt.
Ja.
En dat moet dan.
Ja, en ik neem ook aan dat jullie elkaars ideeën ook daar met elkaar laten versterken.
Dus. Nou, dat kan ik wel zeggen. Want weet je, het leuke is, er zit natuurlijk ook hier, mensen zijn mensen, dus ook centraal bankiers. En als er dan iets slims is bedacht in Bank of England, dan denken wij natuurlijk, shit, dat hadden we ook willen bedenken. En dan gaan we dat meteen ook doen. Dus de versnelling, dus als je het in marketingtermen zou zeggen, de time to market van een goed idee, wordt hier natuurlijk heel veel groter van.
Ja, dus de samenwerking zorgt niet ervoor dat er geen competitie meer plaatsvindt.
Nee. En die competitie die probeer ik juist ook te stimuleren, want dan gaat het alweer sneller. En dat is natuurlijk ook een beetje mijn taak. Ik ben natuurlijk wel een beetje de chief whip, zou ik maar zeggen, om te zorgen dat dan binnen dat netwerk we ook zo snel mogelijk voortgang maken. Ja. En daar zijn allemaal voorbeelden van. Hè. Bijvoorbeeld in Nederland heb ik 4 jaar geleden opgericht. Dat heet het Platform voor Duurzame Financiering. Dat zit ik ook voor. En dat is dan hier nationaal. En daar zitten de koepelorganisaties in. Hè. Dus de Nederlandse Vereniging van Banken. De Pensioenfederatie. Het Verbond van Verzekeraars. De meest relevante ministeries. De AFM. Maar bijvoorbeeld ook het Sustainable Finance Lab. Daar proberen we dus, er zijn allemaal werkgroepen onder. En daar proberen we dus in Nederland, die financiële sector, elkaar en met ons stappen te laten zetten. Er zijn ook hele mooie stappen ingezet. Maar zoiets bestond niet in Engeland. En die dacht, god, dat willen wij ook. Dus dat is zo'n voorbeeld hoe de kruisbestuiving is. Maar de Bank of England was weer eerder met het naar buiten brengen van wat zij dan noemden supervisory expectations. Ten opzichte van de financiële sector, van nou, wij verwachten van jullie dat je op het gebied van het managen van je klimaatgerelateerde risico's A, B, C en D doet. En dat zagen wij zo, ja, dat willen wij ook. Dus op zo'n manier is er kruisbestuiving, onderlinge versnelling. En ja, dat gebeurde dus eerst in een groepje van 8 en nu gebeurt het in een groepje van 54. We groeien nog steeds. Dus ja, dit fenomeen zal versnellen.
Ja, mooi. Ik denk dat we heel veel besproken hebben. Dat brengt mij dan altijd bij de laatste vraag.
Ja.
Want jij hebt natuurlijk ook een mooie ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van duurzaamheid. Mm-hmm. En zelf in een ander interview hoorde ik je ook nog hoe dat kwam. Maar dan moeten mensen of naar Mildred Hofskes luisteren, geloof ik, bij New Business Radio of Vroege Vogels ben je geweest.
Ja.
Maar wat zou jij mee willen geven aan de millennial die aan de start staat van zijn of haar carrière?
Ja, dat is een hele mooie, maar het is eigenlijk ook een ontzettend belangrijke vraag. Hè? Want als ik moet natuurlijk wel nu de goede dingen gaan zeggen. Want anders gaan mensen misschien hele verkeerde keuzes maken. Maar eigenlijk is dat een hele gekke opmerking. Dus ik ga proberen dit goed te formuleren. Ik denk dat iedereen, en jij vraagt naar millennials, hoe oud je eigenlijk ook bent. Je leeft maar één leven. Je moet jouw leven leiden. En ik denk dat als je daarin probeert de dingen na te jagen die je echt belangrijk vindt, dan word je daar beter in. En dan beleef je daar ook zo ontzettend veel meer genoegen aan. En krijg je er ook zo ontzettend veel meer voldoening aan. Dus probeer af te pellen wat je doet, omdat je denkt dat andere mensen dat van je verwachten, of andere mensen hopen dat je dat zal doen. Maar probeer voor jezelf uit te vinden wat jij echt belangrijk vindt. En dat kan trouwens ook in de loop van de jaren nog veranderen. Dus je kan daar ook open voor blijven staan. Voor die verandering. Maar leef niet het leven waarvan jij denkt dat je het zou moeten leven. Maar probeer het leven te leven waarvan je ten diepste voelt dat je dat wil leven. En dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak is het negatief makkelijker dat je ergens begint. Want je moet toch ergens beginnen dat je denkt, nee, dit is het niet. Nou, ga dan wat anders doen. Heb dan die moed om ook, als je denkt dat je vrienden en je ouders en anderen die je belangrijk vindt dat niet van je verwachten, of daar misschien teleurgesteld in zullen zijn, volg je overtuigingen, vorm ook je overtuigingen. En dan denk ik dat je uiteindelijk, dat hoop ik en dat hoop ik trouwens ook voor mezelf, als je dan oud mag worden en je kijkt terug, dat je denkt, daar sta ik achter.
Precies. Dank voor je tijd.
Heel graag gedaan.